Ja, mooi lied is dat. Ik werk momenteel tijdelijk als een hovenier en wij zongen dit lied in ICF vorige week zondag. En dat is gewoon een heerlijk lied om dan lopen ze een beetje door die modder te sjouwen met die zware dingen. En dan neurie je dat lied en dat helpt je gewoon om door de dag heen te komen. Nou, kan je ook proberen van de week. Werkt echt. Dat is ook hoe de zondag werkt, hè? Dan krijg je dat allemaal mee en dan ga je zo weer door. Nou, bedankt dat ik hier mag zijn. Fijn. Ik wil graag naar Johannes 10. En dan lezen we samen vers 1 tot en met 18 uit Johannes 10. Ik lees hem hier uit de Herziene Statenvertaling. Daar staat: voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. De schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze beslist niet volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten omdat ze de stem van vreemden niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen ze: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar ze geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken, en ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw op te nemen. Niemand neemt het mij af. Maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Tot zover de lezing uit Gods woord vanmorgen. Het gaat vandaag over schapen zonder stal. Ik begin met een paar vragen waar ik geen antwoord op ga geven vandaag. Wat zou jij ervoor over hebben? Wat zou je willen inruilen? Wat zou je willen loslaten, opgeven? Als je wist dat je daardoor één persoon tot Jezus kan leiden. Of even als gemeente. Wat zouden wij als gemeente ervoor over hebben? Wat zouden we willen veranderen? Wat zouden we willen loslaten? Om één schaap dat nu nog buiten is, zich thuis te laten voelen in deze gemeente. Dan heb je gelijk al een probleem natuurlijk. Verloren schaap, mag ik dat zo zeggen? En waarom per se bij de gemeente? We zijn toch geen kuddedieren die schaapachtig naar dat mannetje op het podium zitten te kijken? En ik zeg niet dat u schaapachtig zit te kijken. Dan hebben we het al, schaapachtig, dat is een negatief woord. Kuddegedrag, nou ja, als we allemaal BBB stemmen, dan gaat het nog. Maar verder willen we geen kuddegedrag zien. We hebben daar niks mee. Nee, wij zijn mensen met een netwerk. Kan je netwerk dan inruilen voor kudde? Ja, toch ook weer niet, want in een netwerk dan ben ik de actieveling en die moet zijn netwerk onderhouden. En als ik niet meer relevant ben, als ik niks meer bij te dragen heb in mijn netwerk, ja, dan vereenzaam ik. Ik las gisteren in de Trouw, nou, best een gevoelig onderwerp, ging over euthanasie. Maar ik schrok dat een van de belangrijke redenen die mensen aangeven is dat ze anderen niet tot last willen zijn. En zelfs je naaste niet tot last willen zijn, was een hele belangrijke reden voor oudere mensen. Dat is onze samenleving. Voor Jezus' tijdgenoten was dat wel anders. Het woord schaap was geen scheldnaam, maar een koosnaam. En kudde, dat duidde op een warme, intieme band. En juist daarom spreekt Jezus hier over herder, over kudde, over schapen en over binnen en buiten. Logisch, Johannes 10 volgt Johannes 9. Maar ik bedoel dat die verhalen ook met elkaar gekoppeld zijn. Johannes 9, het verhaal van de blindgeborene die door Jezus genezen wordt. Jezus ontfermde zich over de blinde man, maar de fariseeën beschuldigen de blinde en Jezus. En de vraag die vanuit die genezing naar boven kwam was: wie is deze Jezus? Waar komt hij vandaan? Wat is dit er voor een? En Jezus geeft antwoord op die vragen over waar hij vandaan komt en wie hij is door te spreken over zichzelf als de goede herder. Ik kom door de deur, zegt Jezus. Ik zorg voor schapen. Schapen volgen mij, ze vertrouwen mij. Ik ben niet een dief die steelt of een huurling die vlucht. En in de manier waarop Jezus spreekt over de goede herder hier in Johannes 10, geeft hij eigenlijk ook kritiek op de fariseeën zelf. Nou, de fariseeën waren vertrouwd met dat beeld van kudde en herder. Vanuit het Oude Testament, begonnen met Mozes en David, dat waren hele bekende beelden. En dat ging ook altijd dieper, dat ging ook altijd over God en zijn relatie met Israël. Maar zoals Jezus hier spreekt over dieven en huurlingen, raakt hij een gevoelige snaar voor de fariseeën. Want hier gebruikt Jezus eigenlijk beelden en woorden uit de profeten die kritiek gaven op de herders van die tijd. Zo eventjes terugbladeren, bijvoorbeeld naar Ezechiël. Dat is een van de hoofdstukken waarin de profeet kritiek gaf op de herders van die tijd. En als ik daar een paar versen uit lees, dan merk je hoe Jezus' woorden daar de echo van zijn. Uit Ezechiël 34 lees ik in vers 4: het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet, maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid, zonder herder. En ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid, zegt Ezechiël. En even verderop grijpt God dan in vers 15. En hij zegt: ik zal zelf mijn schapen weiden en ik zal ze zelf doen neerleggen, spreekt de Heere, Heere. Vers 16. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. En daar volgt dan de profetie van Ezechiël over de toekomstige herder, de nieuwe David. In vers 23. En ik zal over hen één herder doen opstaan en die zal ze weiden, mijn knecht David. Nou, David was in Ezechiëls tijd al lang overleden, maar er komt een nieuwe David, een nieuwe herder, en die zal ik laten opstaan over mijn kudde. En die zal mijn verstrooide schapen weer terugbrengen. Dus Jezus identificeert zich hier als de nieuwe David, als de nieuwe herder die de verstrooide schapen van het huis van Israël terugbrengt. Maar in vers 16 wordt deze tekst pas echt spannend. Want wat zegt Jezus in vers 16 van Johannes 10? Er zegt Jezus, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn en ook die moet ik binnenbrengen. En zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Je kunt de fariseeën met gebalde vuisten en opengesperde mond zien staan rondom Jezus. Een soort explosie in hun hoofd. Want kudde, dat is Israël. En schaapskooi, dat is Israël. En als Jezus het dan waagt om te zeggen, ik heb nog andere schapen die niet van deze kudde zijn, dat botst, dat past absoluut niet in hun denken. We moeten bedenken dat Israël in die tijd nog in een crisis verkeert. Ja, ze waren teruggekomen uit ballingschap en er was een zekere zelfstandigheid in het land, in dat gebied. En toch leefden ze nog steeds onder onderdrukking en waren ze niet vrij. Geen politieke rust en geen welvaart. Alles stond op losse schroeven, maar ze hielden zich vast aan die ene troost. God brengt zijn schapen terug. God krijgt zijn schaapjes op het droge. Zo van, God die gaat nu achterover leunen, want hij heeft zijn schaapjes op het droge. Hij heeft de Israëlieten weer terug in het land en nu komt alles weer helemaal goed. Nog even en dan zijn we er. En dan staat Jezus daar. En die zegt, het is nog niet af. Ik heb nog andere schapen. En hij kijkt over de hoofden van die fariseeën en die mensen om hem heen. En hij zegt, ik heb nog andere schapen die nog niet van deze stal zijn. Die moet ik ook bij elkaar brengen. Zij gaan mijn stem horen. Ik heb schapen. Dus Jezus zegt niet, er zijn nog schapen en daar ga ik ook een stalletje voor bouwen en die geef ik ook een plekje en daar regel ik ook een herdertje voor. Nee, hij zegt, ze horen hierbij, ik breng ze bij elkaar, één herder, één kudde. En dat is niet zomaar optioneel, het is niet zomaar een alternatief, maar hij zegt, ik moet die ook binnenbrengen. Dat heeft iets van een goddelijk moeten. Dit is het idee van God. Dus Jezus, die is zo'n herder en die pakt het schaap als het ware beet en die zet hem even 180 graden om. En hij zegt, waar sta je naar te staren? Er zijn er daar nog meer. En die moet ik er ook bij brengen. Waar hebben we het hier over? Er zijn schapen zonder stal. Nou, en dat volgt dus juist op dat verhaal van die blind geboren. En wat hadden de fariseeën gedaan? Die hadden gezegd, iedereen die belijdt dat Jezus de Christus is, die wordt eruit gegooid. Die wordt buiten de stal gezet. En dat was serieus, dat betekende iets. Dan was het niet alleen dat je even van netwerk moest veranderen of een andere provider moest zoeken, maar dan stond je er ook echt buiten. De synagoge, dat was je sociale netwerk, dat was je vangnet. En zeker als blinde of als werkeloze, dat was je veiligheid, dat was je stal waar je thuis kwam. En daar was hij uitgegooid omdat hij beleed dat Jezus de Christus is. Dus Jezus en de fariseeën zijn met compleet tegenovergestelde dingen bezig. Ik heb schapen die niet van deze stal zijn. Nou, ik had best al wat woorden nodig om uit te leggen wat die woorden van Jezus betekenden in de oren van de fariseeën in die tijd. En toch, ergens begrijpen we het ook wel, toch? Ook al hebben wij niet zo'n bijzondere positie als Israël en niet zo'n bijzonder plekje. Ook wij zijn steeds weer geneigd om naar binnen te kijken. En dat is ook iets van de paradox van een gemeente. Ik hou van gemeente zijn. Ik geloof in de kerk. Maar dat heeft iets van een paradox. Dat heeft iets van een grote tegenstelling van geborgenheid, zelfs een beetje geslotenheid. Kijk maar naar dit gebouw. Een paar kleine raampjes, prima. Maar het is toch aardig dicht en dat is ook fijn. Dan voel je je hier op je gemak. Dan voel je je veilig. Dan kan je tot rust komen. Er hoort een stukje transparantie bij, accountability, van ja, hier durf ik wel mijn verhaal te doen. Want ik weet dat niet heel de wereld meekijkt en meeluistert. Net als een gezin, daar kun je dingen delen die je niet zomaar op social media zou delen. Dat is mooi, dat hoort ook in de kudde, dat hoort ook in de gemeente. En tegelijk wringt het ergens. En Jezus die wrikt aan dat beeld door te zeggen, ik heb ook nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Nou, en dan bedoel ik even niet, want dat gelooft u ook allemaal wel natuurlijk, dat er nog andere christenen zijn in Veenendaal, toch? En die niet in dit kuddetje zitten. Ja, dat geloven we wel. Anders nou ja, dan hadden we wel een probleem. Alsof dit de enige ware kerk van Veenendaal of van Nederland was. Dat gelooft u ook niet. Maar ik denk als we het vertalen, die woorden van Jezus, dan betekent dat van, er staan mensen buiten dit gebouw, er zijn mensen buiten deze gemeente, buiten deze familie, maar die horen ook bij Jezus. Dat vind ik het gekke van die woorden van Jezus. Ik heb andere schapen. Nee, dat heeft iets van relatie, van eigendom. Ze horen bij mij. Ja, ze weten het misschien zelf ook nog niet eens, maar ze horen in ieder geval nog niet bij de kudde. Ze hebben nog geen onderdak. Mensen, er zijn schapen buiten deze kudde, maar die zijn wel van Jezus. En die moeten ook gebracht worden, die moeten ook onderdeel worden van de gemeente. En wat doet dat met ons als gemeente? Deze tekst, deze Bijbeltekst, die gaat al zo'n beetje mijn hele volwassen leven met me mee. Misschien heb je me er al wel eens eerder over horen spreken, dat zou goed kunnen. Dat was ook wat mij aantrok in het werk van ICF Veenendaal, de buren hier. Om als herder betrokken te zijn op die schapen die er eigenlijk nog niet helemaal bij horen. Die nog aan het zoeken zijn. En die wij gaan zoeken, aan het zoeken zijn. En dezezelfde tekst is ook wat ons nu weer als gezin beweegt om deze stap te maken, de zending in. Ik laat je een paar plaatjes zien van het gebied met het oog waarop ik ga werken in Oeganda. En als het lukt, ja. Nou, dit zag ik toen ik daar overheen vloog. En je komt dan vanuit Kampala, een drukke stad. Je ziet al de gebouwen. En op een gegeven moment zie je het steeds leger worden. Steeds onbewoonder worden. Een soort buffer is dat tussen de meer bevolkte gebieden van Oeganda. En dit gebied, Karamoja heet dat. En ja, als je daar zo dan naar beneden kijkt, is een klein vliegtuigje dan. Dan voel je wel van, hoe ver weg is dit eigenlijk? En wie wonen daar? Wat zijn dat voor mensen? En ook natuurlijk wel van, ja, maar daar zitten dus ook schapen van Jezus. Maar er is nog geen stal. Er is nog geen kudde. En er zijn ook heel weinig herders. En als je dan wat verder inzoomt, dan zie je op een gegeven moment zo de huizen van de mensen verspreid over het land liggen. Manyatas noemen ze dat. Elke groep van de volgende foto laat dat nog beter zien. Elke groep van dakjes, dat zijn de families die daar samen wonen. En dan in het midden daarvan, dat groene, het groene gras, dat is eigenlijk hun stal. Want hun vee, dat is het belangrijkste bezit wat ze hebben. Landbouw doen ze niet aan, fabrieken bouwen ze niet, vee. En dat doen ze al honderden jaren. En dat zie je dus aan de manier waarop ze wonen. Ze hebben hun huisjes rondom die kraal gezet, rondom het midden gezet, zodat de dieren veilig zijn. Want de dieren, dat is het leven. Nou, daar ga ik niet heel veel meer over zeggen. Kudde, dat kennen ze daar dus wel. Maar Jezus is daar nog zeer onbekend. En dat zie je ook aan de verhalen, of dat hoor je aan de verhalen die ik kreeg daar. Dat ja, die dieren soms nog belangrijker waren dan hun vrouw of dan hun kinderen. Ja, kinderen waren wel belangrijk, want die kunnen voor het vee zorgen. Zo'n beetje. Ja, kinderen die kunnen makkelijk ziek worden. Kinderen kunnen niet zo goed tegen de droogte. Kinderen kunnen geen honderden kilometers gaan trekken naar een nieuw gebied. Maar die koeien kunnen dat wel. Dus ja, een beeld van een kudde, dat leefde daar heel sterk. Maar een kudde, een gemeente van Jezus, die is daar amper. Nou, ik heb hier al eerder gedeeld in de afgelopen jaren hoe ik me getrokken voel om opnieuw de zending in te gaan, om naar Afrika te gaan. Samen met mijn vrouw en mijn kinderen, 2 van onze 4 kinderen. En God heeft dat zo bij elkaar gebracht, dat we uitgezonden zullen worden naar Oeganda. Nou, wij gaan niet in dit dorp wonen, wij gaan in de hoofdstad wonen. Maar we mogen wel een bediening opnemen die gericht is op het trainen en toerusten van herders voor dit gebied. Een gebied waar nog geen kerk is. En er is een ontzettend sterk verlangen onder Oegandese christenen. Dat vind ik het mooiste wat er is eigenlijk. Van, we moeten wat met dat gebied. Want zij voelen ook dat dat ver weg is. En dat dat een ander gebied is en dat dat ver is. En ze willen erheen. En ze zeggen, kom alsjeblieft, help ons, rust ons toe, ga met ons mee. Want er zijn schapen zonder stal. Nou, daarom vroeg ik ook van, joh, mag ik nog een keer gedag zeggen in de regenboog? Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik hiervoor ga. Ik heb ervan genoten om in de achterliggende jaren vanuit mijn ICF-tijd hier af en toe te komen. Dat vind ik ook het mooie van zo'n gemeente als ICF, dat dat heel erg verbroedert. Dat een band geeft over de muren heen. En ja, het is ook maar een klein stukje natuurlijk. En dat vind ik met zending sowieso. Dat is iets wat je samen doet en waarin je elkaar nodig hebt. Dus straks staan we hier nog even in de hal. Kun je gedag zeggen als je dat fijn vindt of vragen over ons werk. Dat mag allemaal. Maar schapen dus zonder stal. En ik heb dat niet van mezelf, maar dat is een bewogenheid, een passie die ik van de Heer Jezus leer. En dat leren we hier samen vanuit Johannes 16. Want schapen zonder stal, die zijn er natuurlijk ook in Veenendaal. En daarom zijn we daar ook met elkaar mee bezig. En roep ik jullie daar ook toe op. Wat mag het je kosten? Wat heb je ervoor over? Wat kan je veranderen in jouw leven? En dan is het misschien heel concreet, hè, van die avond kun je of gaan tennissen met je vrienden, of je kunt bij de buren op visite die niet van de kerk zijn. Het zijn hele kleine offers, maar die doen ertoe. Die zijn relevant. Op je werk kun je steeds gaan praten met die gast die in de Bethelkerk zit, maar je kunt ook gaan praten met die vrouw die niet van enige kerk verbonden is. En hoe kan je daar dan een relatie mee bouwen? En hoe kan je haar warm krijgen voor Jezus? Dat zijn de keuzes die je dan maakt. En dat je bedenkt, die ander is misschien wel een schaap zonder kudde. Nou, vers 16 zei ik al, dat was best wel een heftig vers voor de fariseeën in Jezus' dagen. Maar het wordt nog mooier als je ziet wat daar omheen staat. In vers 15 en in vers 17. Kijk maar even mee. Jezus zegt in vers 15, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken, en ik geef mijn leven voor de schapen. En daarna, in vers 16, praat hij over die schapen van de andere stal. En dan nog een keer in vers 17. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Hier heeft Jezus het niet meer over een herder die bij wijze van spreken zijn leven over heeft voor zijn schaap. Zo'n beetje als iemand die een paar schapen heeft en die wordt aangevallen door een wolf. Als je zo iemand interviewt, dan voel je de passie van, ja, maar mijn schaap, die werd gebeten. Dat is al best wel heftig. Maar Jezus heeft het hier over letterlijk. Ik geef mijn leven voor de schapen. Mijn persoon in de plaats van die schapen. Hier lopen de beelden in elkaar over. De leider wordt een lam. De herder wordt een lam dat zichzelf ervoor over heeft. Want die ellende die die schapen zien en die ziekte en het verdwaald zijn en de bedreigingen van wilde dieren, dat is niet alleen maar iets van buitenaf, maar die schapen die hebben ook problemen van binnenuit. Vanuit de Bijbel weten we dat natuurlijk ook, dat de Bijbel spreekt over wij als verdwaalde schapen, als schapen die ons eigen weg kiezen, als schapen die er een rommeltje van maken. En Jezus zegt hier, ik geef mijn leven voor de schapen, want ze hebben niet alleen bescherming nodig voor de vijanden van buiten, maar ze hebben iemand nodig die zijn leven opoffert in hun plaats. En dat doet Jezus. En hij zegt het hier zo ja, zo mooi, zo vrijwillig. Hij zegt steeds, ik zet mijn leven in voor de schapen. Laten we nooit denken, hè, hoe zielig het ook was voor Jezus, dat het hem op de een of andere manier overkwam. En dat je denkt van, nou, wat wreed eigenlijk, dat hij dat moest ondergaan. Maar Jezus zegt hier 2-3 keer, ik zet mijn leven in. Ik stel mijn leven, ik stel mezelf garant voor die schapen. Ik geef mijn leven voor de schapen. Want, zegt hij, niemand neemt het mij af. Ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht mijn leven te geven. Weet je, Jezus was de enige mens ooit die dat kon zeggen. Want als ik al mijzelf opoffer voor een ander, dan heb ik niet echt de macht om mijn leven te geven, want mijn leven was al eindig. En ik zou al een keer sterven. En ik zou niet eens weten wanneer en hoe ik zou sterven. Ik heb die macht niet, ik heb die bevoegdheid niet. Maar Jezus kon helemaal vrij, helemaal zelfstandig kiezen en zeggen, ik geef mijn leven voor deze schapen. Ja, schapen waarvan hij dus net zei dat ze nog niet bij de stal horen. Zo moeten we dus gaan kijken. Zo moeten we dus gaan bidden. Zo moeten we dus gaan zoeken. Want dat zijn schapen daar buiten in die flat. Er zijn schapen daar buiten in de wijk waar Jezus al zijn leven voor gegeven heeft. Mijn offer, ja, misschien is het een offer, maar het is maar een klein offertje. En uw offer, jouw offer, het is wel een offer. Ik meen het, je geeft wel iets op. Het voelt wel ongemakkelijk. Het kost wel iets. Maar het is toch maar een klein offertje vergeleken met het offer van de Heer Jezus Christus. Kijken naar de mensen zoals Jezus kijkt. Wat een uitdaging voor ons. En het begint natuurlijk in de kern. Ben ik zelf een schaap? Luister ik zelf naar de stem van Jezus? Voel ik me vertrouwd met Jezus? Ben ik bekend met zijn stem? Luister ik naar hem? Volg ik hem zelf wel? En dan ben ik dan ook een herder geworden die anderen wil leiden. Ga ik naar buiten of spendeer ik al mijn tijd hier binnen in de gemeente? Dan klopt het niet. Dan klopt het niet. Vind ik ook zo mooi dat Marco hier is de oudste van zending. Die trekt de kar van de gemeente naar buiten. Zo hoort het te zijn, denk ik. Niet zo van, ja, maar die pastor is van ons en wij betalen hem en kom op, wij eerst. Nee, laat hem maar zijn tijd spenderen naar buiten toe. Als dat zijn gave is en als dat zijn passie is, laat hem dat dan maar doen. En denk dan van, nou, wij zijn al een poosje onderweg met elkaar, dus wij willen iemand anders die even voor ons zorgt. Dus geef je beste krachten, je beste energie, het beste deel van je budget van mijn part, je mooiste programma's. Geef dat om die mensen die buiten zijn naar binnen te krijgen. Ga bidden voor die volgende persoon die wel gedoopt wordt. Deze doopdienst ging niet door, want er was niemand om te dopen. Maar bid voor de mensen die je de volgende keer gaat dopen. Want die moeten binnenkomen. Die moeten bij de stal gaan horen. En daarom zegt Jezus, er zijn schapen zonder kudde. En wat doe je om ze binnen te brengen? Wend je gezicht naar buiten. Je bent gered om te redden. En kan ik die ander zien als iemand waar Jezus zijn leven voor wilde geven? En ben ik daar dan ook toe bereid? En daarom zingen we dit lied. Dank u, Jezus, voor het bloed dat u gegeven heeft. Want u opent de weg naar de Vader. U laat hem zien zoals niemand hem ziet. Dankzij uw trouw en genade zingen wij dit vreugdelied. Want Jezus gaf zijn leven om die schapen zonder stal bij elkaar te brengen, totdat er één kudde is met één herder, een hele goede herder. Amen.